Ja, we gaan verder met de Bijbelstudie. Zoekt u alvast maar op Matteüs 24. We hebben vanmorgen gezongen uit een nieuwe bundel. Dat hebben de mensen misschien via internet ook gemerkt. Het is een bundel die samengesteld is uit verschillende bundels, waar de originele nummering uit die bundels ook gehanteerd is. Dus als het Glorieklokken is, dan kunt u meezingen uit Glorieklokken. Precies dat nummer kunt u daar vinden. Of als er gezongen wordt uit Opwekking, of uit Jeugd in Actie, of uit Johan de Heer, dan zijn het precies de nummers die daar ook op volgorde in staan. Nou, vanavond zullen we nog wel hebben dat we een aparte collecte moeten houden voor die bundels. Want ze zijn natuurlijk ook niet gratis. Maar goed, daar hebben we het vanavond in de samenkomst wel over. We gaan eerst lezen Matteüs 24, het gedeelte wat zijn aanvang neemt, en ik lees maar vanaf vers 31. De vorige keer hebben we daar al bij stilgestaan, bij de eerste gelijkenis daar over die vijgenboom, en dat gedeelte gaan we lezen. Matteüs 24, vers 31, voor het verband. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkoren verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leer dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar tot zover. Ja, de vorige keer hebben we stilgestaan bij die gelijkenis van de vijgenboom. En afgelopen zondag heb ik samen met Stefan en ook nog met Gert wat nagepraat over die vijgenboom. Hoe het nou kon zijn, want die vijgenboom die wordt in vers 32 ons voorgesteld als een kale boom die uit de winter komt. En dat je aan die kale boom, die zijn bladeren allemaal verloren heeft in de herfst, dat je aan die kale boom dan kan zien dat de zomer nabij komt, omdat die gaat uitbotten. Hè? Er weer bladeren aan komen. Maar hoe kan het nou zijn als je dat met Marcus en met Matteüs verder vergelijkt? Dat aan de andere kant, in die uitleg die ik gegeven heb, de Heer Jezus verwachtte dat er ten alle tijden aan die vijgenboom toch vijgen moesten hangen. Hoe kan het nou dat er ook in de winter misschien vijgen aan hingen? Nou, beste broeders en zusters, ik ben geen tuinier. En ik weet niets van tuinieren af. Maar ik heb wel boeken over tuinieren, dus dan moet ik het daar maar mee doen, nietwaar? En de uitleg die ik u doorgegeven heb, heb ik zelf gevonden in een Bijbelverklaring. Maar ik was toch wel getriggerd door hetgeen jullie zeiden. En verder waren er ook mensen via internet die gelijk mailtjes stuurden. En de een zei dit en de ander zei dat. Ja. Toen dacht ik, nou laat ik eens in wat encyclopedieën boven eens kijken. En ik heb er een aantal staan, dus ik heb ze maar eens geopend. Ik lees er iets voor wat in het Nederlands is. Ik heb ook heel veel zaken in het Engels, maar Dit is in het Nederlands en dat is goed begrijpen. Het is een mooi boekje. Dat gaat over het plantenleven. Plantenleven in de Bijbel. Geschreven door een meneer Christensen. Het is uitgegeven als Bibliotheek van Boeken bij de Bijbel. Bos en Keunig in Baarn uitgegeven. En daar lees je onder andere over de vijgenboom. En ik lees je daar maar wat uit voor. De vijgenboom is afkomstig van Klein-Azië en Syrië. En niet zonder reden wordt Palestina genoemd. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen. Deuteronomium 8 vers 8. Tegenwoordig wordt de vijgenboom als gekweekte boom in het grootste deel van Zuid-Europa aangetroffen. De stam is glad, met een mooie lichtgrijze schors. In volgroeide staat bereikt de vijgenboom de hoogte van onze inlandse vruchtbomen. De bladerkroon is dicht en fraai. Wanneer een vijgenboom alleen staat, is hij de moeite waard om er naar te kijken. En trekt hij allicht de aandacht in het landschap. Zo wordt verteld dat Jezus, toen hij Betanië verlaten had, van verre een vijgenboom zag. Dikwijls groeit de vijgenboom bij een bron. In onze dagen kan men hem geplant zien op de hoeken van een wijngaard, zoals blijkbaar ook reeds in de tijd van de Bijbel gewoond is geweest. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. Lucas 13 vers 6. Ook het statige uiterlijk van de vijgenboom duidt op de fabel van Jotan, Richteren 9 vers 10. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom: welaan, wees gij koning over ons. De stam van de vijgenboom is heel kort, daar hij zich al gauw verdeelt in loofrijke takken. Het dichte bladerdak levert de verklaring voor een voorval bij de roeping van Jezus' eerste discipelen, dat anders nogal raadselachtig zou lijken. Tegen Nathanael zegt Christus, als ze elkander ontmoeten: eer Filippi u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Dat kennen wij wel, Johannes 1, vers 49. De bladeren van de boom zitten zo dicht op elkaar en komen zo na aan de grond, dat men daaronder zittend verborgen kan zijn als in een dicht prieel. Nathanael begrijpt dan ook dadelijk, als Christus hem daar gezien heeft, kan het niet op de gewone manier zijn geweest. Over de rabbijnen wordt verteld dat ze vaak onder hun vijgenboom zaten om daar te studeren en te bidden. De vijgenboom was dus als een binnenkamer en Nathanael was waarschijnlijk verzonken in gebed toen Jezus hem onder de vijgenboom zag. De schaduw onder de vijgenboom is koeler en frisser dan in een tent. Men begrijpt dat zulk een boom zeer geliefd is bij de oosterlingen, die de zonnestraling moeten ontvluchten en een toevlucht in de schaduw moeten zoeken, zoals bijvoorbeeld in Psalm 63 staat. Wanneer gij zijt mij een hulp geweest, in de schaduw van uw vleugelen jubel ik. De vrucht van de vijgenboom is eigenlijk een soort vlezig omhulsel, de bloembodem, waarin de steenvruchtjes verstopt liggen. De vruchten zitten paarsgewijs op de tak bij het smalle uiteinde, terwijl het brede uiteinde een kleine peervormige opening heeft. De vruchten waren van oudste tijden af zowel vers als gedroogd een gezocht voedsel. Vijgenkoeken worden genoemd onder de levensmiddelen, welke Abigaël naar het leger van David stuurde, in 1 Samuel 25. De vijgenboom, nou komt het, let op, draagt drie soorten vijgen, die elk hun eigen naam hebben. In de eerste plaats, vroege vijgen of lentevijgen, waren als voedsel het meest in trek. Nog voor de bladeren in het voorjaar tevoorschijn komen, vindt men de aanzet van de zogenaamde lentevijgen. Reeds in juni zijn ze rijp. Men eet ze bij voorkeur vers van de boom. In de profetie van Jesaja over de dronken spotter staat: daarmee zal het gaan als met een vroege vijg voor de oogst, die iemand ziet en hem zo uit de hand opslokt. In zijn weeklacht over Nineveh gebruikt Nahum een zeer treffend beeld. Al uw vestingen zijn vijgenbomen met vroeg rijpen vruchten. worden zij geschud, dan vallen zij de eter in de mond. In rijpe toestand vallen de vijgen heel gemakkelijk van de boom. Een ander beeld vinden we in Openbaringen 6 vers 13, wanneer het lam het zevende zegel heeft verbroken. De apostel ziet de aarde beven en de hemellichamen zich verbergen in duisternis en bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen wanneer hij door een harde wind wordt geschud. We hebben het dus over wintervijgen. Wanneer de profeet Jeremia het verschil wil beschrijven tussen de weggevoerden en degenen die in het land bleven, gebruikt hij ook het beeld van de vroeg rijpe vijgen die zeer in trek zijn om hun frisse sap. De Heere deed mij zien en zie, er stonden twee korven met vijgen voor de tempel des Heeren. De ene korf bevatte zeer goede vijgen, zoals de vroeg rijpe vijgen, maar de andere korf zeer slechte vijgen, zo slecht dat zij niet te eten waren. Naast die vroege vijgen of lentevijgen heb je ook in de tweede plaats de late vijgen. De late vijgen ontwikkelen zich op de nieuwe takken en bladholten en worden later rijp, terwijl er op hun plaats voortdurend nieuwe ontspruiten. In Palestina rijpen de late vijgen van augustus tot september. Deze vijgen plachten de Joden te drogen en op elkaar te persen tot vierkante koeken, die voor verzending konden worden gebruikt. Zie 1 Samuel 25. In de derde plaats heb je niet alleen de vroegrijpe vijgen en de late vijgen, maar heb je nog een soort. Vele van de late vijgen worden echter niet meer rijp in de loop van de zomer. De onrijpe vijgen blijven dan gedurende de winter aan de boom, als de bladeren afgevallen zijn. De groei van de boom komt tot stilstand. Pas in het volgende voorjaar beginnen ze weer te groeien en te rijpen. Enkele daarvan nog voor de bladeren van de boom zich hebben ontvouwd. Deze, in de regel iets donkerder en soms paarse vijgen, worden wintervijgen genoemd. Het zijn waarschijnlijk zulke wintervijgen die Christus verwachtte aan de vijgenboom te vinden die tegen paastijd vol blad stond, maar zonder vrucht was. En hij kon deze verwachten, ook al was het dan niet de eigenlijke vijgentijd, dat wil zeggen de tijd dat men de lentevijgen kon vinden. Er moet echt aan worden toegevoegd dat hier sprake kan zijn van een mannelijke boom, een boom met mannelijke bloemen, die ook geelachtig zijn. Als Jezus de vijgenboom vervloekte, was dat een symbolische handeling, want hij had het volk der Joden in gedachten. Nou, verder staat er nog, de vijgenboom is zeer vruchtbaar, althans in de milde streken. Josephus vermeldt dat in het gebied rondom het meer van Galilea, de vijgenbomen in zijn tijd, dat is 100 jaar na Christus, onafgebroken vrucht droegen, 10 maanden van het jaar. Nou, dat is een hele verhandeling over die vijgenboom, maar ik hoop dat ik hiermee toch die vraag heb beantwoord. Dus in de winter, ja, hingen daar dan ook vijgen aan. En aan Josephus kan je ook wel merken dat die periode in de winter dus vrij kort is geweest. En dat in het vroege voorjaar die wintervijgen weer gewoon weer verder gingen. En dat het weer rijpe vijgen werden die je kon plukken. En de Heer Jezus, zoals hier ook staat, die verwachtte, ook al was het nog niet de tijd voor de vroeg rijpe vijg of voor de lentevijg, dat was de eigenlijke oogst, verwachtte hij wel daar die wintervijg die weer tot ontwikkeling zou zijn gekomen en die tegen paastijd zou kunnen eten. Goed, ik hoop dat ik hiermee de vraag heb beantwoord. Ik ben verder geen tuinier. Ik ga niet zeggen of dat wel of niet zo is. Ik heb me voorgelezen uit een van de boeken erover. Goed, we gaan door met een vraag die er was, die ik heb neergelegd, namelijk, als je vers 32 leest, dan staat daar, leert dan van de vijgenboom deze les, wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is, zo moet ook gij, nou komt die tekst, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur, Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. Ja, dat vers 34 wordt gezien als een probleemtekst, omdat dat geslacht wat toen leefde, ja, is wel voorbij gegaan. En Jezus zegt, voorwaar, ik zeg, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Nou, ik heb u gewezen dat je nog meer van dat soort probleemteksten in de Bijbel kent, in het Matthäus Evangelie, want zoek dat maar eens op in Matthäus 10. Matthäus hoofdstuk 10. Vers 23. En eigenlijk is dat in de uitzending van die apostelen. Daar staat in vers 23. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere. Want voorwaar ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des Mensen komt. Ja, dat is die uitzending van die 12. In vers 5 lees je dat. Deze 12, dat zijn de 12 discipelen, heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls, gaat en predikt en zegt, het koninkrijk door hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des Mensen komt. Ja, ze zijn uitgezonden, die 12. En ze zijn ook die steden van Israël allemaal rondgegaan. Maar het is niet uitgekomen wat hier de Heer Jezus zei. Namelijk dat voordat ze die steden allemaal hadden aangedaan en waren rondgekomen, dat dan de Zoon des Mensen al zou zijn gekomen. Ja, die wederkomst, zal ik maar zeggen, die is niet plaatsgevonden. Hetzelfde vind je ook in die toespraak die je houdt in Matthäus 16. Matthäus 16. Vers 27. Matthäus 16, vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen. Nou, daar lees je over, in Matthäus 24. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, ook zo'n voorwaar, net als Matthäus 24, vers 34. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voor zeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Dus daar komt, zegt hij Jezus eigenlijk met de woorden van Matthäus 24, daar zijn sommigen, niet allen die hier staan, dat zijn er sommigen, maar zijn toch daar in die groep, ten opzichte waarvan hij spreekt, er zijn sommigen hieronder, diegenen die hier staan, die zullen niet sterven, en we moeten daar geen vergeesteling gaan toepassen, zoals men vaak met die tekst probeert te doen. Nee, de Jezus zegt echt, die mensen zullen echt niet sterven voordat zij echt met hun eigen ogen, die stammen Israëls, die zullen de Heer zien wederkomen, zullen zich op de borst slaan, zoals we Matthäus 24 lezen, in Openbaringen 1, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Nou, je ziet de Jezus wederkomen in Matthäus 24 en 25 in zijn koninklijke waardigheid. Maar dat is toekomst. En deze mensen die hier stonden in Matthäus 16, ja, die zijn allemaal gestorven. Hetzelfde ook als laatste in Matthäus 23, ook zo'n tekst wat toch wel als een probleemtekst wordt gezien. Aan het einde van Matthäus 23, vers 39. Als de Jezus dan daar de tempel verlaat. En zegt hij vers 38, zie uw huis, uw tempel, wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ja, gij zult mij nu niet meer zien, totdat gij zegt. Als ware dat deze mensen ook nog zouden meemaken dat Christus zou wederkomen en dat ze tot inzicht gekomen zouden zijn, tot geloof gekomen zouden zijn. En dat ze echt zouden zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar dat is niet geschied. Ja, toch zijn deze teksten geen probleemteksten. En dat komt omdat in het Grieks dat probleem helemaal niet bestaat. Daar komt het woordje, in al die teksten komt het woordje an voor. Dat is an in het Grieks. An. Maar dat kunnen we niet vertalen in onze taal. En in menige Europese taal is dat niet te vertalen. Het Griekse woordje an maakt de zin afhankelijk van iets dat in het hele gedeelte wordt verondersteld. Of in het gedeelte wordt gesuggereerd. Het is eigenlijk een indien. Maar ga dat maar eens proberen aan te geven in de vertaling van zo'n vers. Omdat het een Griekse constructie is die wij in onze taal niet kennen. Daarom is het ook onvertaald gelaten. En dat kan je geen vertaler kwalijk nemen. Maar dat woordje an, an, hè, dat komt in al deze teksten voor. En waaraan moest in Matteüs 24... vers 34 aan voldaan zijn? Nou, waar we het over hebben gehad, namelijk die vijgenboom die zou moeten uitbotten, zijn hout zou week moeten worden. En er zou niet alleen, wat we onderzocht hebben vele keer, zouden niet alleen bladeren aan moeten gekomen zijn, maar ook de vruchten van de vijgenboom, de vruchten der bekering, waar Johannes de Doper zo op hamerde, hè, aan de Jordaan, dat er vruchten der bekering moesten zijn, dat het daarom ging. En ook Christus, als hij staat bij die vijgenboom, en wat zoekt hij daaraan? Hij zoekt niet alleen die bladeren, hij zoekt eigenlijk helemaal niet de bladeren. Hij zoekt de vruchten der bekering, de vruchten des geloofs. En dat is het indien. De afhankelijkheid in Matteüs 24 is, waar gaat Matteüs 24 om? Matteüs 24 gaat hier om de voleinding. Dat was de vraag. De voleinding der wereld. He, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Wanneer zal die voleinding der Aion, die oogst van het volk van Israël, Dat verzameld worden, die verzameling van het volk van Israël, waarvan weten dat het koren, hè, het graan, zal opgeslagen worden in de schuur. Hè, een beeld van de kinderen van het koninkrijk, de gelovigen onder het volk van Israël. En het onkruid, de kinderen van de boze onder Israël, het onkruid, ja, zal worden verzameld door de engelen en verbrand worden met vuur. De vraag hier in Matteüs 24 is de oogst. En wat is afhankelijk eigenlijk van die voleinding? Nou, de afhankelijkheid is dat de voleinding, de oogst van Israël alleen zou plaatsvinden als de vijgenboom Israël zou uitbotten en vruchten der bekering zou voortbrengen. Hier weten we, zitten wij in Matteüs 24, 25 vlak voor het kruis. En hier volgt... We lezen hier wel de profetische reden in Matteüs 24, 25, maar Matteüs, ja, 26 zitten we al in Gethsemane. Hè? En staat hier Jezus al, wordt hij gevangen genomen, staat hij voor de raad enzovoort. En in Matteüs 27 gaat hij naar Pilatus en vinden we ook de kruisiging. We zijn hier vlak voor het moment dat Israël hier in ongeloof Christus, hun Messias, verwerpt. Maar we weten wanneer werd het hun, laat ik het maar zo zeggen, werd het hen vergeven. Ja, het werd hen vergeven. Waarom werd het hun vergeven, onder andere? Nou, Christus bad aan het kruis, Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. En het is Israël vergeven. En Petrus mocht ook op die Pinksterdag dat prediken. Hè? In Handelingen 3. In die Pinkstertoespraak was dat de boodschap ook. Dat ze wel de leidsman ten leven hadden gedood, maar dat het hun vergeven was. En wanneer kreeg Israël uitgebreid de kans om als vijgenboom te gaan uitbotten? Wanneer? Nou, vanaf de Pinksterdag. Heel die handelingenperiode vind je daar die uitzending van die 12 apostelen onder het volk. Ja, en is daar de oproep tot bekering. Dat begint al op de Pinksterdag. Daar zie je ook die doop der bekering. Kom dan tot geloof enzovoort. Lees dat maar in Handelingen 3. Handelingen 3. Staat in vers 13, of in vers 12. En Petrus zag het en antwoordde het volk: mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? Dus deze toespraak, zijn we net op de Pinksterdag, deze toespraak, die vindt dus na Pinksterdag plaats. Is die toespraak die in Handelingen 3 plaatsvindt, naar aanleiding van de genezing van een verlamde, in die zuilengang van Salomo. Goed, vers 13, de God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest leiden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedergd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heeren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Ja, hier staat dus duidelijk dat ze in ongeloof en ook in onkunde, staafdaling zegt in ontwetendheid, dacht ik, ontwetendheid, gedaan hebben. Maar het wordt hun dus op zich vergeven en ze krijgen dus uitgebreid de gelegenheid, uitgebreid de kans om aan die oproep gehoor te geven in vers 19. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat er tijden van verademing zouden mogen komen van het aangezicht des Heeren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, voor Israël bestemd was, zende. En Christus zou worden gezonden. En eigenlijk in heel die handelingenperiode zie je dat Christus eigenlijk klaar staat om gezonden te worden, om weder te komen. Daarom, als Israël tot geloof gekomen was en die apostelen hier in Handelingen, die zouden van stad tot stad zijn gegaan. Nou, eerst Israël helemaal rondgekomen waren, en als Israël in Jeruzalem en Hamas tot geloof gekomen was en noem maar op, nou eerst rond geweest waren, dan was hij inderdaad in vervulling gegaan, dan zou Christus wedergekomen zijn. Dan zouden inderdaad mensen die daar hadden gestaan in Matthäus 16 bij de Heer Jezus en ja, die hem hebben ontmoet en hebben gezien, nou sommige van hen, die zouden inderdaad de dood niet hebben gesmaakt en zouden de Heer hebben zien wederkomen in zijn koninklijke waardigheid. Ja? En sommigen die hebben meegemaakt dat de Heer Jezus in Jeruzalem, hè, de tempel verliet, waar hij die strafrede tegen de fariseeën hield, tegen de schriftgeleerden, en dat hij zei, uw huis wordt u woest gelaten, wordt aan u overgelaten. Hè? Die zullen inderdaad, als ze in de Handelingen hadden meegemaakt dat het volk tot geloof gekomen was, en zij zelf ook, dat ze zouden uitgeroepen hebben, Hosanna, hij die komt gezegend is, hij die komt in de naam des Heren. Ja? En voorwaar, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. Maar alles zat vast aan één afhankelijkheid. Zou Israël tot geloof en bekering komen? Zouden ze aan die oproep in Handelingen 3 gehoor geven of niet? En dat wordt dat aangegeven in al die teksten met dat woordje an, wat zo moeilijk in onze taal is te vertalen. Dus eigenlijk, vanuit het Grieks, bestaat dat probleem wat er gelijk bij ons in onze vertaling tot uitdrukking komt en in onze gedachten komt, bestaat er dus in het Grieks niet. En omdat Israël helaas niet tot geloof en bekering is gekomen, maar Christus ten tweede male afwees, zijn de discipelen wel alle steden van Israël rondgekomen. Hebben die daar, die Jezus hoorden, hebben die wel de dood gesmaakt. En hebben diegenen die hier in Matthäus 23, die Jezus de tempel zagen verlaten, hebben zij helemaal niet gezegd meer in hun leven, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En is dat geslacht van Israël, wat hier leefde, tijdens Matthäus 24, wel voorbij gegaan. Begrijpt u? Goed, dan over die tekst. Goed, ik geloof wel dat als je naar de toekomst kijkt, zodra Israël die vijgenboom uitbot, dat dan inderdaad het wel allemaal binnen een geslacht zal geschieden. Natuurlijk is er altijd meningsverschil over wat je precies tot een geslacht mag rekenen. En de een zegt dit en de ander zegt dat. De ene zegt, noemt bijvoorbeeld 40 jaar. De ander noemt 70 jaar, telt die voor een geslacht. En nog anderen hebben andere jaartallen in hun gedachten. Maar goed, waar je ook van uit wil gaan, of het nou 40 jaar is of 70 jaar of een ander aantal jaren. Op zich doet het er niet zoveel toe. Alles zal geschieden binnen zo'n geslacht. Ja. En we weten dat dit een krom en verdraaid geslacht was. Dat Christus verwierp. Ook weer in de Handelingen verwierp. Eerst in onwetendheid. Maar later willens en wetens. Hè? Eerder in onkunde voor het kruis. En dat kan je echt Israël niet aanrekenen. God rekent Israël het niet aan. Waarom zouden wij het Israël aanrekenen? En heel veel antisemitisme die daaruit voortgekomen is, is volledig onterecht. En als men zich christen noemt, dan zou ik haast zeggen, ja, dan ken je de Bijbel niet. Want laten wij ons niet hoog houden. Als het Nederlandse volk het uitverkoren volk was geweest, dan hadden wij hetzelfde gedaan. Wij zijn geen haar beter. Maar het is hun ruikelijk vergeven. Ze hebben het in onkunde gedaan. En Petrus heeft het exact uitgelegd. En ik begrijp best wel dat het een schok gegeven heeft voor die mensen op de Pinksterdag en ook daarna. Als ze verstonden dat deze Jezus eigenlijk die leidsman ten leven was. De rechtvaardige was. En dat ze notabene hun Messias hadden gekruisigd. Maar dat het voor... Als de Jood daar oog voor krijgt, dat dat ook in het Oude Testament uitgebreid, daar verwijst ook Petrus naar, en ook Paulus doet dat vanuit zijn brieven. En ze gaan verstaan vanuit het Oude Testament dat het eigenlijk allemaal is voorzegd in profetie en in typologie. En dat je dat heel duidelijk in de schrift lezen kan. En ze gaan daar, ja, dan zie je ook dat dat ook gegaan is volgens Gods plan. Goed. Wel geloof ik dus dat in de toekomst het allemaal binnen één geslacht zal geschieden. En dat het dus niet zo zal zijn zoals sommigen geloven die daar een hele lange periode voor gaan rekenen. Nee, je hebt Otis Q. Sellers, die wat dat betreft een wat apart standpunt inneemt. Die is tot die conclusie gekomen. Die heeft die visie ontwikkeld. Hij staat daar wel wat alleen, hoewel hij natuurlijk ook in de wereld heel wat navolgers heeft. Zijn geschriften trouwens zijn best goed om te lezen. Hij is naast Charles Welsh en Stuart Allen en Oscar Baker. Zo zijn er meer van dat soort mensen die op Bullinger zijn voortgeborduurd. Waar Bullinger eigenlijk pas aan het einde van zijn leven, kwam Bullinger pas eigenlijk tot de conclusie, ongeveer 5 jaar voor zijn sterven, kwam hij tot de conclusie dat hij rekening moest houden in de Bijbel. Dat er een omslagpunt is geweest, niet op de Pinksterdag, maar in Handelingen 28. En daarmee is hij ook alles anders gaan zien. Hij heeft zelf overigens gezegd over dat punt van dat hij alle boeken die hij tot dusver geschreven had bijna moest weggooien. Dat is wat, je zal maar een heel leven hebben geschreven, boeken hebben geschreven en gepredikt hebben, en dat je vlak voor het sterven door bijbelstudie en tekst met tekst vergeleken, dat je tot de conclusie komt dat eigenlijk de uitgangspunten die je hanteerde, dat die niet helemaal met de schrift overeenstemden, waardoor opeens alles volledig in een ander licht komt te staan. Maar het is wel eerlijk, heel erg eerlijk, hè, om dat toe te geven. Hij was doctorandus, professor, hij gaf les aan Cambridge, enzovoort, werd geëerd enzovoort, was een grote man. En hij kwam opeens langzamerhand tot het inzicht samen, ook wel met Charles Wells, die nog een jonge knaap toen was en die ook wel bij hem kwam. En zeg je, ja, dan is die man toch eerlijk geweest dat hij gebogen heeft. Hij heeft gebogen voor de schrift. Hè? En dat doen heel veel mensen niet, buigen voor de schrift. En eigenlijk alles niet te verklaren wat hij daarvoor eigenlijk geschreven was. Er zitten ook heel veel dingen in die ik helemaal niet onbelangrijk vind. Want hij heeft ook boeken geschreven over de getallensymboliek van de Bijbel en noem maar op. Die zeer interessant zijn om te lezen, en over de sterrenhemel en noem maar op. En die zijn zeer interessant om te lezen. Zijn ook uitgegeven soms ook in het Nederlands. Maar hij is toen in die laatste 5 jaar van zijn leven, is hij ook begonnen om dit op schrift te zetten, zijn gedachten. Hij is ook begonnen om de Companion Bijbel te gaan schrijven. En het is alleen jammer dat hij, toen hij stierf, dat hij alleen maar gekomen, hij was met het Oude Testament was hij klaar, en hij was ook met het Nieuwe Testament begonnen. Hij is daarmee gekomen tot met Johannes hoofdstuk 10. Heeft het verder niet af kunnen maken, het Nieuwe Testament. Dat is ronduit jammer. Waarom is het jammer? Omdat degene die dat werk hebben afgemaakt in de Companion Bijbel, eigenlijk zijn visie die Bullinger had en ontwikkelde, ja, die visie niet zo hadden. En dat kan je heel goed merken in de uitleg van de Companion Bijbel. Daarom zeg ik heel eerlijk, de Companion Bijbel is heel waardevol. Vooral als je kijkt naar de appendixen die achterin staan, die door Bullinger samen met Charles Wells zijn geschreven. Die zijn zeer waardevol. Men heeft later niet aangedurfd om aan die appendixen nog te gaan zitten morrelen en zitten komen. Gelukkig niet. En ook de hele Companion Bijbel is zeer waardevol om te lezen naast de Bijbel van Genesis 1 tot en met Johannes 10. Maar na Johannes 10 heeft het heel erg aan waarde ingeboet. Want je vindt daar na Johannes 10 echt niet de gedachte van Bullinger terug. En dat is heel jammer. Heel jammer. Dat vind je maar gedeeltelijk terug. Ja. Maar goed, dat heeft, ondanks dat deze man het, zijn gedachte op schrift heeft gesteld, is Charles Wells zelf doorgegaan. Die mocht overigens, daar is een heel dispuut over geweest in die tijd. Hij was notabene een mede, laat ik het maar zo noemen, een mededienstknecht van Bullinger. Hij heeft ook veel appendixen helpen meeschrijven. Maar hij mocht, onder andere terwijl hij zo verbonden eigenlijk was met dat werk, mocht hij dat werk verder daaraan zijn medewerking niet meer verlenen. En is hij aan de kant geschoven. Dat is gewoon zonde. Maar goed, anderen hebben toch, zijn op die weg die Bullinger ingeslagen is, zijn ze doorgegaan. En dat is dus ook Otis Q. Sellers. En die heeft heel wat stukken geschreven. Hij heeft zelf een Bijbelstudieblad uitgegeven. Daarvan zijn er in zijn leven heeft hij daar 16 delen van geschreven. The Worst of Truth, het woord der waarheid. Niet te verwarren met het woord der waarheid wat hier in Nederland van de Vergaderingsbroeders uitgegeven wordt. Maar dat heette ook het woord der waarheid. The Word of Truth. En op 67-jarige leeftijd is hij daarmee gestopt en is hij overgegaan tot het schrijven om alles wat hij gevonden had aan Bijbelstudie in zijn leven, om dat in hele korte artikelen neer te schrijven. Die artikelen die waren maar 4 pagina's groot. Dat heet Seed and Bread. En zo heeft hij over allerlei onderwerpen, Bijbels onderwerpen, hele korte artikelen in het Engels geschreven. En ik ga daar zo uitgebreid op in, omdat ik juist gisteren op de website van Levend Water al die 200 artikelen, die nu in Amerika ook in het Engels op de website zijn gezet daar, van Seed and Bread, staan ze nu ook bij mij op de website. Ik verwijs ernaar en dan wordt zo'n pagina opgehaald en kunt u die artikelen lezen. Ze zijn wel in het Engels, maar heel interessant. Zit u nou ermee dat u zegt, ja, maar ik ken geen Engels? Nou, heb ik ook nog een verwijzing gemaakt naar Stichting Lacharoi van Johan Henze. Want wat heeft Johan Henze in de afgelopen jaren gedaan? Die is gaan begonnen om al die artikelen, die zijn er zo'n 200 stuks, om al die artikelen één voor één te gaan vertalen. Dat is natuurlijk een heidenswerk. Maar goed, die heeft al heel wat artikelen vertaald. En u kunt die artikelen lezen op zijn website. Daar verwijs ik ook naar, ook in het Nederlands. Zijn in PDF-file. U kunt ze ook downloaden, u kunt ze ook printen. En geeft ze ook uitgebundeld bij elkaar. En het is zeer interessant om daar ook iets naar te kijken. Maar goed, deze Sellers, die heeft dus een standpunt ten aanzien van het koninkrijk. Dat zult u ook in zijn geschriften vinden, daarom zeg ik het ook. Ik ben het er niet mee eens. Ook anderen zijn het daar niet mee eens, zoals Charles Wells. Maar goed, dat geeft niet. Ik zou zeggen, beproef alle dingen, behoud het goede. Hè, dat moet je altijd doen. En niet meteen maar zo oordelend klaarstaan over anderen en over een visie die een ander heeft. Het kan ons allemaal tot nut zijn. Maar hij heeft dus het standpunt dat, dat voordat Christus komt, daar een lange periode zal zijn, van zo'n 500 jaar, van zo'n 490 jaar, dat van het koninkrijk, waarin Israël tot geloof komt, en dat er een koninkrijk op aarde zal zijn voordat Christus wederkomt. En in die periode ziet men dan dat heel de wereld bereikt zal worden met het evangelie van het koninkrijk. Persoonlijk geloof ik dat niet. Waarom niet? Omdat onder andere staat dus in vers 34. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. Als Israël tot geloof komt, geloof ik dus dat het binnen een geslacht allemaal plaatsvindt. Dat geslacht gaat niet voorbij. En ik geloof dus niet voordat de nieuwe aion komt, de aion van de 1000 jaar, dat dus niet voor het Christus wederkomt, de leeftijden van de mens op aarde zo lang zal worden als na Christus wederkomt. Pas bij de wederkomst van Christus zal er een overgang zijn van aionen en zal de leeftijden op aarde toenemen daardoor. Een jongeling zal daardoor opeens 100 jaar blijken te zijn. Dan is hij nog maar een jongeling. Het is de periode, ik zie meer de periode dat alle volken de Heer Jezus Christus zullen leren kennen en tot wedergeboorte zullen komen, zie ik pas in het 1000-jarige vrederijk. In die periode zie ik er pas en niet daarvoor. Verder wordt die tekst, vers 14, en daar wil ik nog wel eens op wijzen, hè, van Matteüs 24. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Ja, als je deze tekst zo leest, zoals het hier vertaald is, dan maak je er inderdaad uit op dat voordat dat einde komt, voor ook wat erna volgt Christus, die zoon des mensen, op de wolken des hemels wederkomt, en aller oog hem zal zien. En ik geloof dat dus dat aller oog dat te maken heeft met die stammen Israëls. De stammen der aarde niet, maar de stammen van het land. Maar als je het zo leest, dan zou je inderdaad geloven, Matteüs 24 vers 14, dat heel de wereld en alle volken dat evangelie van het koninkrijk daaraan gepredikt wordt. Echter, ik geloof dat niet, omdat daar in de grondtekst niet staat dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt in de gehele kosmos, maar in de gehele oecumene. En het woord oecumene, dat is afgeleid van het woord okeo, dat betekent wonen. En oecumene betekent niet de hele wereld, de hele kosmos, de hele mensheid, maar betekent de bewoonde wereld. Dat is een onderscheid. In Bijbelse tijden wordt daar steeds eigenlijk de geciviliseerde, de beschaafde wereld mee bedoeld. Ja, en die beschaafde wereld in Bijbelse tijden, door heel die Bijbel heen, is steeds geconcentreerd in het Midden-Oosten. Je mag dan in Nieuw-Testamentische tijden, mag je dat dan iets verbreden naar Griekenland. Hè, en naar, nou ja, neem dan nog Rome daarbij, het Romeinse Rijk, maar dan heb je het eigenlijk gehad. Dat is de geciviliseerde wereld. Het werd er onderscheid gebruikt ten opzichte van de barbaren, hè, die daar allemaal nog omheen woonden. Die worden daar dus niet mee bedoeld. En we moeten het dus altijd in de Bijbel, wat is Bijbelstudie? Bijbelstudie is steeds teksten lezen in de Bijbel, en dat is juist zo moeilijk voor ons, om in de uitleg het te lezen en op te vatten zoals de originele, oorspronkelijke hoorders het begrepen zouden hebben. Want Christus spreekt niet over hun hoofden heen, hij spreekt tot hen. En hij spreekt binnen het begrippenkader van die mensen. Als een brief wordt geschreven, of een Bijbelboek wordt geschreven en gericht wordt aan personen of aan een gemeente, dan wordt er geschreven in het begrippenkader zoals die mensen het zouden begrijpen. En zo moeten we het ook lezen. En dat is moeilijk, want we leven 2000 jaar daarna. Dus je moet een sprong maken in de tijd en het teruglezen in die tijd. En dan staat hier dus oecumene. En dat is dus niet heel de wereld. Verder dat het niet heel de wereld is, hebben we al gezien, omdat daar staat niet voor alle volken, een getuigenis voor alle volken, maar een getuigenis voor al de volken. Hij is dus beperkt. En we hebben in het verleden wel eens, toen we stilgestaan hebben bij de alverzoeningsleer, en al die teksten hebben afgegaan waar de alverzoeningsleer dankbaar gebruik van maakt, waar staat alle, dan hebben we geleerd dat in de Bijbel wel een onderscheid gemaakt moet worden tussen wat in de grondtekst staat, panta of tapanta, of zoals hier staat, pantata. Of een vervoeging allemaal van het woord panta. Hè, aan de hand van naamvallen enzovoort. Maar goed. Alle. Dat is eigenlijk niet goed vertaald. Het is dus al de. Nadere specificering. Juist dat het al deze volken zijn die tot de ecumene behoren, niet alle volken van deze aarde. Ja, waarom, en dat is wel van belang, waarom wordt nou dat evangelie van het koninkrijk gepredikt in de gehele wereld, in de gehele ecumene, tot de getuigenis van al de volken, hè, die tot die bewoonde wereld van het Nieuwe Testament behoren, die tot dat Midden-Oosten behoren. Waarom nou? Waarom nou? Want als ik daar nou naast lees, want dat hebben we net gelezen, hè? Matteüs 10. Matteüs 10. Want wat wordt gepredikt? Het evangelie van het koninkrijk wordt gepredikt. Niet het evangelie der genade wordt gepredikt. Dat is de boodschap niet. Het evangelie van het koninkrijk wordt gepredikt. En wat is de inhoud van het evangelie van het koninkrijk? Dat is: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En aan wie moest dat evangelie van het koninkrijk worden gericht? Nou, je ziet Johannes de Doper aan het werk, in Matteüs 3. Hij predikt dat. Aan wie predikt hij dat? Nou, dan predikt hij aan het volk Israël. Aan degene die daar bij hem bij de Jordaan komen. Je ziet in Matteüs 4, zie je dat diezelfde prediking, gepaardgaande met de doop der bekering overigens, gepredikt wordt door de Heer Jezus zelf. Want kijk toch maar eens in Matteüs 3 voor het verband. En hou je hand bij Matteüs 10. Matteüs 3. Johannes de Doper. Vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Goed, je kan het heel Matteüs 3 lezen, dat dit gericht wordt tot het Joodse volk. En hier zie je dat dit de inhoud is. Ook zo in Matteüs 4 lees je dat ook de Heer Jezus hetzelfde predikt in vers 17. Matteüs 4, vers 17. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus predikt dus exact hetzelfde als Matteüs, als de heroud van de koning. Dat lees je ook nog eens in vers 23. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in een synagoge. En wat verkondigde de Heer Jezus? En verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Dus continu gericht tot het volk. En het gaat gepaard, dus lees je hier ook, met genezingen van ziekte en alle kwaal onder het volk Israël. Als we dan gaan naar Matteüs 10, vers 5, bij die uitzending van die 12, wat we net lazen, dan staat er toch duidelijk: deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen. En dat is hetzelfde woord in het Grieks, hè? Volken. Gaat geen stad, en dan wordt specifiek hier Samaritanen genoemd, gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predik en zegt: dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Heb je weer die prediking over het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen is? En wat nog meer? Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet. Maar waar moesten ze niet naartoe gaan? Nou, ze moesten niet gaan op een weg naar de volken, naar de heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. En waarom, als dat continu hier zo is, waarom zou als in de toekomst, want we spreken hier Matteüs 24, vers 4, in de toekomst, waarom zou dan in de toekomst dat evangelie van het koninkrijk opeens wel in de gehele ecumene gepredikt worden tot een getuigenis voor al de volken? Waarom?
gaan we opeens zien in Matthäus 24 dan heel iets anders doen, hè, dan in Matthäus 3, 4 en in Matthäus 10? Nee. Want waar zijn die verloren schapen van het huis Israëls? Waren die eigenlijk alleen te vinden in Palestina, ten tijde van de Heer Jezus? Waar waren de meesten? Waar bevonden zich de meesten? Daar hebben we afgelopen keer al overdacht. Nou, die bevonden zich in die ecumenen. Die bevonden zich in het Midden-Oosten. Die waren achtergebleven, de twee stammen, voor een deel. In Babel, in Babylonië. En een ander heel groot deel van de 10 stammen was achtergebleven. Waar? In Assur. In Irak, het noordelijke Irak, in Syrië, in een deel van Turkije. Dat was Assur. Daar lag Nineveh als hoofdstad in het middelpunt. Hè. Nineveh was de hoofdstad van Assur. En Babel was, of Babylon, Nieuwe Testamentische naam, was de stad van het oude Babylonië. Ja, waarom zal in de toekomst dat evangelie dus tot een getuigenis onder die volkeren gepredikt worden? Omdat daar de Jood, de 12 stammen, in de verstrooiing moeten worden bereikt. En ik geloof dus niet dat dit vers erop duidt, dus dat voordat Christus wederkomt, heel de wereld, alle volken van deze aarde, zoals zelfs in zijn visie heeft, alle volken van deze aarde tot geloof gekomen zullen zijn. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat met nadruk hier in het vers wordt bedoeld om die verloren schapen van het huis Israëls, van die 12 stammen, hè, waar Jacobus ook zijn brief aan schrijft, in de verstrooiing, hè, en lees dat maar eens in Jacobus 1. Dan kijken we ook eens naar Petrus. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Ik zal er maar zeggen in het buitenland. Ik zeg het maar even met hele simpele woorden. Hoewel het niet helemaal opgaat, maar goed, in de verstrooiing. Verder, waar zijn die mensen dan? Nou, lees maar eens 1 Petrus 1, de eerste brief van Petrus, een aanhef van zijn brief, 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, je zou ook mogen vertalen best wel de buitenlanders, die in de verstrooiing zijn. Daar heb je die 12 stammen in de verstrooiing. Hou vast hoor, Petrus schrijft hier niet aan heidenen of aan heidense volkeren. Dat is helemaal niet het geval. Petrus was een apostel der besnijdenis en wijkt hier ook daar niet van af. Hij schrijft aan de besnijdenis, maar hij schrijft aan dus de Joden in de verstrooiing. De 12 stammen Israëls in de verstrooiing. En waar zijn die? Nou, die zijn echt in het buitenland. In Pontus, in Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, als je dat op de landkaart gaat opzoeken, zijn dit allemaal, in de oudheid waren dat provincies, die lagen allemaal in het huidige, zeg maar, in het huidige Turkije en Syrië. Ja. Dus daar zaten ongetwijfeld vele van die 12 stammen Israëls die in de verstrooiing zijn, die waren daar te vinden. En ook die 12 stammen, die hadden de gewoonte, die Joden, om op de Pinksterdag, om dan altijd naar Jeruzalem af te reizen. Bij die drie, eigenlijk waren er voor de Joden, zijn er drie grote feestdagen. Dat is Pasen, dat is Pinksteren en Loofhutten. En dan kon men uit het buitenland speciaal naar, ging men naar Jeruzalem toe om daar dat feest mee te vieren. Dan had je je geld en was je vermogend. Nou, dan nam je een reis, een vakantie nam je op. En je ging dan naar Jeruzalem om daar zo'n feest mee te maken. Ik heb dat zelf ook gezien toen ik met Geest enige jaar geleden in Israël was. In dat hotel waar we zaten was het trouwens precies de tijd van Loofhutte. Heel dat hotel zat vol Amerikaanse Joden die allemaal binnengevlogen waren om het Loofhuttefeest mee te vieren. Ja, die gingen na het Loofhuttefeest, net als wij, ook allemaal op het vliegtuig weer terug naar Amerika toe. Maar ze kwamen even over om het Loofhuttefeest te vieren. En dat, zo moet je het maar zien, was dat in Bijbelse tijden ook het geval. Daarom in Handelingen 2 vind je alle 12 stammen daar vertegenwoordigd. En al die land, al die landen die daar worden opgenoemd, ja, daar zaten die 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Ik zeg dit dus om aan te geven dat ik dus niet geloof, zoals Sellers, en dat kunt u zijn schriften uitgebreid vinden, dat er een wereldwijde bekering zal plaatsvinden voor dat Christus wederkomt. Ik zie dat pas na dat Christus wederkomt. En er zijn ook heel veel tekstplaatsen, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor om die te behandelen, maar dat doen we gewoon de volgende keer. En het is ook wel belangrijk, ten tweede is het ook belangrijk dit te zien, voor de verdere uitleg over de oogst waar de discipelen hierin vroegen. Die oogst van Israël. Want niet alleen moet Israël geoogst worden, ook in het heden, in het land Palestina, maar ook moeten ze bereikt worden straks in het buitenland. En dat zie je hier, de vijgenboom. Die gelijkenis van de vijgenboom is echt een gelijkenis wat slaat op het Israël in Palestina. Het volk wat zij, gedeelte van de 12 stammen die zijn in Israël. En de 10 maagden, voorstellende in feite de 10 stammen, die zijn, die stellen die buitenlandse groep voor, ook Joden, ook die 12 stammen in de verstrooiing, die ook zullen moeten worden bereikt met het evangelie. Als laatste wil ik nog opmerken, dan stop ik ermee, dan gaan we de volgende keer weer verder met overdenken van deze belangrijke dingen. Houd dus vast bij de uitleg van de schrift en met nadruk ook van de profetische reden Matthäus 24-25. Bij die uitleg daarvan verplaats je altijd naar de tijd van de Heer Jezus. En dan leg je de zaak uit. Ga niet de fout maken dat je Matthäus 24-25 wil laten slaan op de situatie in onze dagen. Niet doen. We hebben maar één garantie, dat als de situatie die in de Bijbel geschilderd wordt, zo en zo op aarde eruit ziet, dan zal, mits dit in vervulling wil gaan, die profetische reden, in de nabije toekomst de situatie identiek moeten worden als in de dagen van de Heer Jezus. Anders kan dit schriftwoord niet in vervulling gaan. En heel veel dingen matchen al, zal ik maar zeggen. Heel veel dingen komen al overeen met de tijd van de Heer Jezus. Hoe Israël gesitueerd was op aarde. En ik geloof dat in de nabije toekomst het nog meer en meer naar die situatie zoals in de tijd van de Heer Jezus het was, het zal toegaan. Die tijd komt meer en meer, zal die terugkomen. En natuurlijk die oprichting van de staat Israël in 1948 is al een behoorlijke aanzet geweest daartoe. De oprichting straks, ongetwijfeld, van de stad Babel in het Midden-Oosten zal een belangrijke stap in de richting daarvan zijn. Dat toneel moet met zijn attributen, het decor moet helemaal weer ontstaan zoals in de dagen van die Jezus. En laten we niet zeggen van dat kan niet. Dat kan wel. Maar we gaan dus nogmaals niet de fout dat je Matthäus 24-25, de profetische reden, tracht uit te leggen in onze dagen. Want dan ga je scheef. Keer altijd terug, dat is de beste lijn, keer altijd terug naar de situatie in de dagen dat de discipelen deze toespraak hoorden. En leg het uit, zoals zij het zouden hebben begrepen en het ook hebben begrepen. Want ze hadden geen vragen meer. Wij zitten borden vol vragen. Zij niet hoor. Ze hadden drie vragen gesteld. Ze kregen uitgebreid antwoord. Ze waren er heel tevreden mee. Amen.